Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de What the Hack podcast. We zijn ondertussen al meer dan 1000 keer beluisterd, dus tijd voor een feestje. En wees niet getreurd, want deze week hebben we weer een hele gave aflevering voor jullie. En we gaan het hebben over hoe je nu in Diederik's Lamborghini wegrijdt, als je die zou hebben. En natuurlijk blikken we terug op vorige week, hebben we een leuke vraag. We bespreken onze frustraties en we leggen iets uit in 30 seconden. Ik zou zeggen, daar gaan we.
Direct al een vergissing in het begin, want Diederik zou sowieso gaan voor een Tesla en niet voor een Lamborghini.
Ja, dat klopt. Oh ja, tuurlijk. Dit kun je eigenlijk niet in de podcast. Neem nog maar een keer op en dan zeg je Tesla. Dan kunnen we weer verder met ons leven.
Welkom terug. We zitten hier weer in de digitale studio met Diederik.
Hoi.
Olaf.
Hey.
En ikzelf Jasper. Vorige week hebben we het natuurlijk gehad over Challenge the Cyber en hadden we 3 gasten in de studio, wat erg goed bevallen is bij jullie. En wat wel leuk is om te vertellen, op het moment dat jullie dit luisteren, is de Cyber Bootcamp net achter de rug. Superleuk, zijn we bij. We hopen dat alles goed gaat. En dan gaat het jonge talent wat heeft gewonnen tijdens de Challenge the Cyber heel veel gave workshops volgen. Vonden we wel leuk om nog even te noemen.
Wel fijn dat je mij nog jong noemt, Jasper.
Nou, er zijn ook jonge deelnemers, Diederik.
Dat is waar.
Hele jonge deelnemers zelfs. Er zitten mensen van wij vanaf 16 jaar. Maar goed, weet je waar geen mensen van 16 zitten? In auto's. Laat het daar even over hebben.
Hebben we eigenlijk nog reacties van onze luisteraars gekregen naar aanleiding van vorige episode?
Nou, niet van onze luisteraars, maar wel van onze gasten. Die waren in ieder geval erg blij dat ze erin zaten.
Onze allergrootste fans.
Ja, precies. Diederik, vertel anders nog even een leuk feitje over onze podcast.
Nou. Vanochtend in mijn brievenbus trof ik een leuk feitje aan. Namelijk dat wij 1000 listeners hebben op de podcast. Een heel mooi kaartje verstuurd door onze secretaresse Boot.
Hallo, ik ben de secretaresse van de What the Hack podcast.
Nou, we gaan het dus hebben over auto's en security, maar niet in de brede zin, maar hoe ontgrendel je nu je auto en kun je hem starten? Dat werkt natuurlijk normaal gesproken met een autosleutel, maar er zijn steeds nieuwe middelen om dat digitaal te doen. En de allernieuwste ontwikkeling is van Apple, want die hebben iets nieuws gelanceerd. Het heet Apple Car Key en dat betekent dat je je autosleutel op je iPhone kan laden. En in dat geval kun je dus draadloos eigenlijk met je iPhone je auto unlocken. En wij gaan vandaag daarover hebben, hoe de geschiedenis van auto's ontgrendelen eruit ziet, welke technologieën erbij komen kijken en of dit nou wel veilig is en wat de problemen daarvan zijn. En straks hebben we ook nog een hele leuke gast die er meer over gaat vertellen. Maar eerst, Diederik, hoe zit het nou met de geschiedenis van de autosleutels?
De geschiedenis, dat is een behoorlijk lange geschiedenis en ik denk dat wij als jonge mensen niet eens de hele geschiedenis mee hebben gemaakt. Maar misschien wel, als we in een oude auto nog een keer hebben gereden. Het begon natuurlijk met het fysieke sleuteltje dat we allemaal kennen. En op zich, daar is niet heel veel mis mee. Maar echt veilig kun je het ook niet noemen. Want als je de auto eenmaal open hebt, dan is het eigenlijk niet meer dan 2 draadjes met elkaar verbinden om zo'n auto te starten. En in de loop der tijden is daar ook wel het een en ander aan verbeterd. Maar het gebruiksgemak was natuurlijk niet heel hoog, want je moet elke keer dat sleuteltje uit je zak pakken, dus in een bepaald contact stoppen. Veel te veel moeite. En je wilt dat wel eens op afstand kunnen doen. Dus er kwam een soort afstandsbediening. Een hele simpele autosleutel. Je start hem vaak nog wel gewoon met een draai. Maar je kon hem op afstand openmaken en sluiten.
Maar er bestaat ook een andere technologie. Dus die lijkt volgens mij qua sleutel op de sleutel met de knopjes.
Ja.
Maar dan zonder knopjes volgens mij.
Nou, als je dan dichtbij bent, dan gaat de auto geloof ik direct open, of niet?
Ja, dat is eigenlijk wat op dit moment het meest wordt toegepast. Dat heet Passive Keyless Entry and Start. Wat dus ook nog wel eens losgekoppeld wordt, maar laten we het maar even over het systeem in zijn geheel hebben. Je kunt dus passief met de sleutel in je zak naar de auto toe lopen. Auto gaat gewoon open als je in de buurt bent. Je gaat erin zitten en je kunt op de startknop drukken. En dat maakt vervolgens niet zoveel uit waar in de auto die sleutel zich bevindt, als hij zich maar in de auto bevindt.
Nou, dat klinkt wel als de gemakkelijkste methode.
Ja.
Ja, ik zit nog even te denken of dat nog voordelen of nadelen heeft ten opzichte van de traditionele situatie. Maar als ik er zo over nadenk, als je je sleutel kwijt bent, dan ben je ook je auto kwijt. En dat was daarvoor ook al zo.
Ja, maar in de beveiligingswereld is er vaak een afweging tussen goede beveiliging en gemak. En dat is hier ook het geval.
Dus om tot nu toe een klein beetje samen te vatten. We begonnen met de traditionele sleutel om zowel de auto open te maken als te starten. Nou, later in de tijd kwam er op een gegeven moment het idee van, nou, we kunnen dat ook op afstand openmaken met een knopje op de sleutel. Gaaf. En op een gegeven moment, wat we dus net al zeiden, je komt dan met boodschappen aan en dan kun je op de knopje drukken. Dus toen verdween eigenlijk dat knopje, zodat je altijd de auto open ging als je met de sleutel in de buurt was en dat je hem dan kunt starten. En nu is er eigenlijk een nieuwe generatie gekomen waarin men andere apparaten zoals telefoons gebruikt om de auto te openen op verschillende methodes. Dus bijvoorbeeld via Bluetooth of zelfs via NFC. Dus dat betekent dat je hem er echt tegenaan moet tikken.
Ja, daar komt het op neer. Het is ook wel goed om op te merken dat het een algemene trend is dat pasjes en sleutels zich naar je telefoon verplaatsen.
Nou, dat is wel waar.
Wat vinden jullie daarvan? Staan jullie daar positief tegenover?
Nou, ik weet het nog niet zo goed. Als je bijvoorbeeld mobiel bankieren vergelijkt met de OV-chipkaarten van onze vorige podcast-episode, dan zie je direct al dat er juiste manieren zijn en onjuiste manieren zijn om dingen draadloos te beveiligen. Dus zolang het op een goede manier gebeurt, ben ik er eigenlijk wel helemaal fan van.
Ja, je krijgt wel één factor in je beveiliging. Als iemand je telefoon stilt, dan het lijkt alsof het probleem dan groter is.
Ja, dat probleem is volgens mij dan ook veel groter. Ik bedoel, je kunt natuurlijk je sleutels los kwijtraken, je kunt je telefoon los kwijtraken. Maar als dat op een gegeven moment één ding wordt en je bent hem kwijt, ja, dan ben je echt gewoon alles kwijt. Dat is natuurlijk rampzalig.
Nou, het is goed om op te merken dat de telefoon, zelfs als hij gestolen wordt, nog steeds veiliger is. Want de telefoon checkt voordat je hem als sleutel gebruikt vaak nog. Is de daadwerkelijke eigenaar hier hiermee bezig?
Ja, vaak moet je gewoon nog inloggen met je vingerafdruk of met je code. En dat maakt het echt wel een stuk veiliger dan een sleutel, zou ik zeggen.
Ja, klopt. Maar als je hem kwijtraakt, ben je wel goed de sigaar. En ook nog een voordeel van je telefoon voor dat soort dingen gebruiken trouwens, is dat je op afstand sleutels terug kunt trekken. Want als een oude sleutel wordt gestolen, ja, dan ben je de controle kwijt. Die sleutel is in iemand anders zijn handen. En met zo'n telefoon kun je op afstand zeggen, blokkeer dat hele ding en dan is het gevaar geweken.
En Jasper, wat is jouw kijk op de transitie naar alles op je telefoon?
Ja, ik vind het over het algemeen wel handig eigenlijk, want je hoeft wat minder mee te nemen. Want ik weet nog, vroeger had ik zo'n ziek grote sleutelbos met allemaal dingetjes eraan. En als dat allemaal naar je telefoon verplaatst, vind ik dat wel handig. En helemaal ook met de voordelen van, je kunt je vingerafdruk gebruiken om echt te weten wie jij het bent. Je kunt misschien zelfs sleutels delen over de telefoon. Dus dat ik via WhatsApp een sleutel naar jou kan toesturen om mijn auto bijvoorbeeld te unlocken voor het komende uur.
Oh ja, dus, dan kun je hem even uitlenen.
Ja, dus ik zie wel heel veel voordelen eigenlijk. En ik snap dat je wel heel afhankelijk wordt van je telefoon in dat geval. Maar ja, dat vind ik niet zo erg eigenlijk. Alleen het is wel handig als er nog een backup mogelijkheid is. Want stel je telefoon valt in de sloot. Ja, dan wil je nog wel bijvoorbeeld je huis in kunnen of kunnen betalen of in je auto kunnen stappen. Want anders heb je wel echt een heel groot probleem direct. Ja. En daarom vind ik dat betalen wel mooi. Want ja, we kunnen nu betalen ook met de telefoon bijvoorbeeld, maar ook met mijn bankpas. En die zit ook gewoon in mijn portemonnee nog. Dus dat is wel een backup.
Ja, alleen die backup voor de sleutel, dan ben je natuurlijk alsnog mee aan het sjouwen.
Ja, en dat zou dan ook weer minder veilig zijn, want dan maak je toch weer een slot op daar. Dus ik weet het nog niet zo goed eigenlijk, wat ze daarmee moeten. Maar wat ik ook niet zo goed weet is, want we hebben het nu erg een beetje over de eigenschappen van de nieuwe methodes. Maar wat ik dus gehoord heb, is dat je dus ook van alle draadloze methodes eigenlijk kun je het signaal wat zo'n sleutel uitzendt, kun je onderscheppen. Als kwaadwillende dan later dat afspelen bij de auto.
Ja, dat is een interessante. Want we hebben het nu over de utopie dat alles via telefoons werkt. Maar dat is nog lang niet zo. Want bijna alle auto's, ook nieuwe auto's, komen nog met het systeem dat hiervoor kwam. Dat passive keyless entry. Dus je loopt op de auto af en je kunt zonder de sleutel erin te steken, kun je hem openmaken. En als je erin zit, kun je hem gewoon starten. En die technologie is inderdaad vatbaar voor een aanval, waarbij het signaal aan de ene kant bij de sleutel wordt opgevangen door een aanvaller, en aan de andere kant door een andere aanvaller weer wordt verstuurd.
Nu loop je even iets te hard van stapel, want daarvoor had je natuurlijk ook nog de sleutel waarmee je de auto kon openmaken met een knopje. En dat signaal kon je ook opvangen en dat weer opnieuw afspelen.
Ja, dat heet een replay attack.
Dat heet een replay attack in de security wereld. Dus je speelt het signaal opnieuw af.
Maar wel een soort van live replay attack. Want je
het moet echt in real time. Die auto's die zijn natuurlijk niet gek. Die hebben wel door als jij het signaal op een moment afvangt en 10 minuten later opnieuw stuurt. Er zit een soort timestamp in het signaal.
Maar veel interessanter vind ik dan eigenlijk nog, hoe werkt dat met die sleutels die zonder interactie van de gebruiker, dus zonder knopje, gewoon als je de buurt bent, open gaat. Want heel intuïtief zou je denken dat zo'n sleutel gewoon rondschreeuwt van, ah, ik ben de sleutel van deze auto. En dat de auto dan zegt van, oké, nou, prima, dan ga ik open. En als aanvaller zou je dan gewoon, ja, als je in de buurt van die sleutel bent, kun je dat signaal opvangen en dan zou je dat kunnen afspelen naar die auto. Maar dat werkt dus niet helemaal.
Nee, nou goed, dit mechanisme is op een andere manier vatbaar. En het is op een manier moeilijker om uit te voeren, want je moet snel zijn. En dat komt omdat er een challenge response mechanisme is. Dus de auto stuurt een berichtje naar de sleutel. De sleutel ontvangt het berichtje, maakt een bepaalde berekening op dat berichtje en die stuurt die weer terug naar de auto. En als het antwoord goed is van de sleutel, dan zegt de auto, nou, ik ga open. En om hier tussen te komen, wanneer dus de afstand tussen de sleutel en de auto heel groot is en het in een normaal zendbereik niet aan zou komen, moet je dat signaal gaan versturen en ontvangen aan beide kanten. Dus voor deze aanval heb je 2 dieven nodig. Eentje staat aan de kant van de auto, de ander aan de kant van de sleutel. En die hebben allebei een apparaatje dat zowel kan luisteren als zenden. En die versturen het signaal naar elkaar toe. Dus tussen die apparaten zit een bepaalde draadloze of bedraden verbinding. En ze zorgen ervoor dat het signaal tussen de sleutel en de auto op een veel grotere afstand kan worden nagebootst.
Dus niet een replay, maar een relay attack.
Ja, dus eigenlijk hetzelfde als onze Discord call nu.
Wat?
Ja, daar komt het op neer. Klopt.
Hoezo?
Ja.
Ja, nou ja, ik heb mijn computer, jij hebt jouw computer.
Ja, oké.
En weet je wel, die vangen hier alle signalen gewoon op en die sturen het naar jou en bij jou hetzelfde naar mij. Dus het is eigenlijk gewoon een soort van een telefoon eigenlijk.
Oké, en Jasper, als ik nou aan jou vraag, wat is 2 plus 2?
4.
Ah, oké, je bent Jasper.
En dan ga je open als auto zijn.
Ja.
Ja.
Of als Fiat Multipla dan in dit geval.
Ja, een Fiat Multipla van vermenigvuldigen.
Wow,
verschrikkelijk.
Hey Diederik, jij hebt net gezegd dat je snel moet zijn. Dus, want ik kan me voorstellen dat als je van het ene kastje naar het andere kastje gaat en dan naar de auto, dat de tijd kan kosten. Hoe snel is snel in dit geval?
Nou, dat verschilt per implementatie. Je ziet automerken die kopen dat gewoon in. Dus er is één bedrijf ergens, of er zijn meerdere, een paar bedrijven, die hebben zo'n systeem gebouwd en autobedrijven kopen dat over en bouwen dat in hun auto's. Dus er zijn een paar verschillende implementaties en de precieze details verschillen. Maar wat ik wel weet is dat het genoeg ruimte laat om kilometers ver te komen met zo'n aanvalsysteem.
Misschien is het dan goed om misschien wel de bekendste type aanval hiermee aan te snijden. En die is voor mij ook echt wel te vinden in heel veel YouTube-filmpjes. Tenminste, ik heb er al genoeg gezien. En dat is eigenlijk dan moet je voorstellen dat het is 's nachts. Je hebt je superdure auto, staat op de oprit. Je sleutel ligt, op het keukenkastje. Iedereen slaapt, het is 2:30. Nou, dan komen er dus 2 inbrekers. Ja, dat zeg ik heel fancy, maar die hoeven eigenlijk helemaal niet in te breken. Dus die hebben die 2 apparaatjes. En de ene inbreker die loopt dan gewoon naar je keukenraam toe. Die ziet, daar ligt de sleutel aan de andere kant van het raam. Dus je houdt zijn apparaatje vlak bij die sleutel. Nou, loopt de andere inbreker, die loopt naar de auto. En die auto zegt, blijkbaar is de sleutel in de buurt. Dus ik ga open, je mag hem starten. Nou, auto starten, stappen ze in en dan rijden ze weg.
Oké, maar dan heb ik een vraag. Want je stapt dus in die auto, je hebt hem gestolen, je gaat rijden. En op een gegeven moment ben je 2 kilometer verder weg. Hoe ga je dan die auto laten geloven dat nog steeds die sleutel erin ligt?
Dat doe je niet.
Hoe ik het begrijp is dat op het moment dat de auto gestart is, maar dit moeten we zo misschien even aan onze expert vragen.
Absoluut, die weet er alles over.
Als de auto gestart is, dan blijft hij het doen. Dan stopt hij niet, ook al is die sleutel niet aan de buurt.
Oké, en dan zet je hem aan de kant om even te tanken. Hoe ga je dan weer verder rijden?
je zal de auto nooit kunnen gebruiken nog. Klopt, dat gaat hem niet worden. Wat ze doen, die auto's die worden niet gestolen om er volgens mij te gaan rijden. Want je wordt gepakt, vroeg of laat. Je kunt de nummerplaat wel vervangen, maar vroeg of laat komen ze erachter dat die auto gestolen is. En dan kun je hem niet gebruiken. Dus wat vaak gedaan wordt, zeker met nieuwere auto's die ook op andere manieren gevolgd worden, is gewoon om de hoek die auto een zeecontainer inrijden op een vrachtwagen en naar Oost-Europa verschepen. En daar helemaal uit elkaar schroeven en de onderdelen verpatsen.
Ja. Dus zo verdwijnt je auto van de oprit.
Ja.
Oké, dus koop geen car met keyless entry.
Nou, dat is heel moeilijk, want bijna elke auto heeft keyless entry tegenwoordig. Het is een gemaksfeature en mensen verwachten dat het op die auto zit, maar die denken niet na over de gevolgen ervan.
Maar misschien is dit wel een goed moment om onze gast erbij te halen, want die weet voor mij veel meer van zowel hoe die sleutels werken als wat de impact is, als misschien wat je er tegen kan doen.
Ja.
Dus ik zou zeggen, laten we hem direct introduceren.
Goed, bij ons in de studio is aangeschoven Henk van Vliet. Hij is certificatiemanager bij Kiwa SCM. En houdt zich onder andere bezig met de keuring van beveiligingssystemen van auto's. Welkom Henk.
Ja, dankjewel.
Wie ben jij en wat doe jij precies?
Ja, zoals je al zei, ik ben Henk van Vliet. Ik heb enorm veel ervaring op het gebied van diefstal. Vooral omdat vroeger heel veel voertuigen van mij gestolen zijn en mijn fietsen en zo. Mm-hmm. Maar in mijn professionele loopbaan is het zo dat ik me al lange tijd bezighoud vanaf 1989 met voertuigbeveiliging. Elektronische voertuigbeveiliging, maar ook mechanische. Tegenwoordig is natuurlijk elektronische voertuigbeveiliging hetgene wat het meest gebruikt is, omdat het af fabriek allemaal geleverd wordt.
Ja.
En mijn functie daarin is dat ik certificatiemanager ben. En dat betekent dat ik uiteindelijk de goedkeurstempel op beveiligingsproducten van voertuigen geef. En om dat te kunnen doen, moet je eigenlijk ook best wel wat verstand hebben van op welke wijze voertuigen worden gestolen.
Ja,
ik ben inderdaad wel benieuwd. Je geeft dus zeg maar een soort van de uiteindelijke stempel erop. Hoe ver is het dan ook nodig om in de techniek te zitten van alle individuele, we zullen zeggen, beveiligingsmethoden?
Wij hebben een keuringsvoorschrift, dat is het CCV-keuringsvoorschrift. Daar staan eigenlijk de eisen in omschreven. En wij toetsen voertuigen aan die eisen. Voor een gedeelte staan daar technische eisen in. Dus het product moet tegen warmte kunnen en tegen kou kunnen en EMC-straling en zulke soort dingen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat zo'n systeem praktisch gewoon goed moet werken.
Okay.
Daar staan ook een aantal eisen voor. En die eisen die toetsen wij door middel van een inspectie op een voertuig. En dat gaat echt over de werking van het alarm.
Alright. En je zei EMC-straling, wat bedoel je? Wat is dat? Oh, elektrisch.
Het is zo dat in de lucht hangen allerlei stralingen. Als voorbeeld een gsm-telefoon, die straalt iets uit. En om te kijken of jouw alarmsysteem daar niet op afgaat, wat vroeger dus aan het begin van de gsm-telefoon zo was, als je dan ging bellen bij een auto met een alarm in de buurt, dan ging het alarm gelijk af.
Oh, wow.
En daar zijn ze nu allemaal tegen beschermd.
Ja.
De zend... sterkte van telefoons is een stuk lager dan vroeger. Vroeger was het enorm hoog. Waardoor die dus allerlei dingen in alarm lieten gaan en zo.
Oké, grappig. Dat wist ik helemaal niet.
Dus dat wordt op getoetst. Ja.
En zeg maar, ik kan me voorstellen dat dat is natuurlijk een van die problemen die werd geïntroduceerd door het feit dat we overgingen van fysieke sloten, zullen we zeggen, naar elektronische. Die overgang heb jij helemaal meegemaakt, denk ik.
Dat klopt.
Zijn er nog andere dingen aan die je van je zegt van, nou, die zijn ook heel opmerkelijk?
Wat opmerkelijk is, is dat mensen natuurlijk heel vaak roepen van, nou, je kan tegenwoordig beter zo'n mechanisch slot hebben.
Ja.
Zoals vroeger, als nu die elektronische sloten. Want wij roepen natuurlijk ook als keuringsinstantie van, let op met die elektronische sloten.
Ja.
Echt hoor. In die tijd kon je een Volkswagen Golf echt met een schaar gewoon open krijgen.
Oh, wow.
Dus de deur ging open, maar je kon hem ook starten.
Ja.
Dus als je toen kwaad wilde, dan kon je eigenlijk bijna altijd wel ook gewoon wegrijden met zo'n voertuig. En dat heeft elektronische beveiliging natuurlijk voorkomen.
Ja.
Zeker aan het begin. En die systemen schakelen altijd automatisch in.
Ja.
En dat doet een mechanisch iets natuurlijk niet. Je kan je deur vergeten dicht te doen. Ja, dan staat die auto gewoon open. Dat was natuurlijk vroeger totaal anders dan nu. Net als
Ja.
de diefstallen uitvoertuigen. Vroeger werd je autoradio uit je auto gestolen. Dat was dan een radio met een slede of een cassette recorder of zo. Ja, die kostte toen 200 gulden. Maar als nu je auto wordt leeggehaald, dan is de schade 10.000 euro.
Ja,
Dat is enorm
ja.
verschillend vergeleken met ja, misschien wel 30 jaar geleden.
Want hoe moeten we dat voor ons zien? En waarom is het nu opeens zoveel meer?
Geen enkele auto heeft meer een losse radio. Er zit allemaal verweven in entertainment systemen. En er hoort dan een scherm bij en er hoort dan een harde schijf bij. En om die uit de auto te krijgen, moet je toch wel behoorlijk wat schade ook aanrichten. Afgezien van het feit dat die onderdelen gewoon per stuk duizenden euro's zijn.
Ja, dus de dief die gaat er niet 10.000 euro aan verdienen, maar de schade is vervolgens wel gigantisch
Ja,
hoog door al het
precies.
breekwerk dat erbij komt
Door het
kijken.
afknippen van bekabeling en zulke soort dingen, ja, klopt.
Ja.
Oké, en dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd, want ik heb het eigenlijk het idee dat als ze echt hun slag willen slaan, dan nemen ze natuurlijk, proberen ze de hele auto mee te nemen. Nou, je zei net al, dat kon vroeger, kon dat zomaar zeggen, met een schaar. Tegenwoordig kan dat eventueel wat, is dat wat ingewikkelder. Dat kan dan bijvoorbeeld door de sleutel, zullen we zeggen. Stel je voor dat je zo'n sleutel hebt die gewoon ontgrendeld door in de buurt te zijn. Dan zou je dat
Ja.
signaal kunnen kopiëren. Dan
Ja.
de auto openen, starten, ermee wegrijden.
Klopt.
Alleen daarna, waar in die oude situatie had je dan nog de schaar waarmee je hem weer de volgende keer ook zou kunnen starten. Wat doe je er vervolgens mee op het moment dat je er zeg maar mee weg bent gereden zonder sleutel? En dan heb je
Ja.
vervolgens die sleutel niet. En dan?
Ja, de vraag is een beetje hier, wat doen ze met die auto? Willen ze die auto compleet verkopen? Dan hebben ze een tweede probleem, want ze hebben hem dan weggekregen. En hoe krijg je hem nu netjes aan het starten? Ze hebben dan wel natuurlijk de gelegenheid om uitgebreid aan de gang te gaan, om misschien een motormanagement te vervangen van die auto en er eentje van een sloopauto in te zetten die wel een werkende sleutel heeft, wat je dus niet op straat kunt doen. Of het is zo, ze hebben de complete auto weggehaald en ze gaan op de gemakje de complete auto demonteren.
Ja, en dan halen ze gewoon alles eruit.
Ja, motor, stuur, stoelen, alle elektronica. En dan gaat die op die manier in misschien wel 20, 30 stukken verkocht worden.
En de restjes worden ergens teruggevonden.
Ja, die verdwijnen dan meestal ergens in een rivier of zo, of op een sloop.
Bizarre wereld.
Ja, hele bizarre wereld.
Maar het is wel zo dat al die onderdelen van de auto zijn allemaal uniek geïdentificeerd, toch? Dus in principe kom je het dan weer tegen. Ja, moet je misschien heel nauw kijken, maar.
Nou, nee, dat is dus helaas niet zo. Een airbag bijvoorbeeld of een stuur is wel uniek geïdentificeerd als bestelnummer,
Ja.
maar die heeft geen serienummer waaraan ze kunnen zien: hey, wacht even, dit is de eentje van een
Nou.
gestolen voertuig. Je
Oké.
zou dat kunnen doen, en er wordt in Nederland ook gekeken en ook gestreden om de onderdelen van gestolen voertuigen of gestolen onderdelen zelf, hè, die los uit een auto worden gehaald, te gaan registreren. Maar dat is zo'n ontzettend grote operatie. Want dan heb je het behalve over voertuigdiefstal ook nog eens een keer over alle serienummers die in de auto horen.
Ja.
En ook nog eens een keer over duizenden voertuigdiefstallen, of sorry, duizenden diefstallen uit voertuigen.
Ah ja.
En dat is echt wel een ding. En er zijn niet zoveel fabrieken of importeurs die zeggen: joh, dat werken wij wel aan mee. Want je moet daar gewoon heel veel mankracht voor hebben om dat allemaal te kunnen registreren.
Ja, dan wegen de kosten misschien ook niet op tegen de baten, dat
Ja.
weet ik niet.
Het is overigens wel zo dat in Europa heb je INVEX, en dat is een registratiesysteem van Interpol, waarbij op het moment dat een voertuig wordt gestolen, dat voertuig bij de fabrieken ook op geblokt wordt gezet. En dat betekent dat als jij een onderdeel, zeg maar een navigatiesysteem uit een gestolen voertuig in een andere wilt zetten, dat er bij de fabriek direct een pop-up komt waarop staat: hé, hey, er wordt een gestolen navigatiesysteem aangemeld. En dan wordt de politie ingeschakeld.
Oké, dat is
Ja.
wel
En dat
slim.
is Europees wijd.
En alles heeft GPS tegenwoordig, dus het wordt heel makkelijk, zou je zeggen.
Nou ja, in de meeste gevallen staan ze dus gewoon bij een dealer aan de computer met een gestolen navigatie, die het op dat moment op een gestolen auto stond geprogrammeerd. Die willen ze dan werkend krijgen. Nou, die melding gaat naar de fabriek toe. En het scherm van de dealer gaat op zwart. En de politie wordt gestuurd.
Oké.
En dat werkt heel goed. We zien ook daar in diefstallen daling daardoor.
Oké. Jij bent een van de weinigen in Nederland die vanuit je werk op een legale manier in de voetsporen van zo'n dief kan staan. Je hebt de hardware om zo'n aanval op zo'n auto uit te voeren.
Ja, klopt.
Wat zijn jouw ervaringen daarbij? Hoe makkelijk is het?
Ja, je hoeft daar eigenlijk niets voor te kunnen. Als er maar één iemand in de buurt van die sleutel is, of het ene apparaat en de andere bij de auto. Het enige wat ons apparaat doet, het is niet het professionele toeltje, maar een toeltje wat wij hebben laten ontwikkelen eigenlijk, is dat die wat gevoeliger is. Dus daarom is die wat lastiger. Je bent dat zoeken naar antennes op een auto. Maar over het algemeen is het gewoon zeer verbazingwekkend hoe eenvoudig het is. Je bent echt binnen 10 seconden rij je gewoon.
Wow.
Even snel als dat de eigenaar zijn auto start met sleutel, doen wij het ook zonder.
Ja, en ik begrijp dat zelfs nieuwe auto's die nu nog van de band rollen, ook nog steeds vatbaar zijn.
Ja, afhankelijk van het merk, want er zijn merken die de hele productie hebben aangepast. Maar het is zeker zo dat er nog voertuigen worden geproduceerd op dit moment die daarvoor gevoelig zijn, ja.
Oké, maar worden die auto's dan ook massaal meegenomen of moet je ze eerst maar zien te vinden?
Nou, over het algemeen zien we wel een daling in het diefstal van complete voertuigen. Dat zien we wel. De beveiliging wordt ook meer geëist door verzekeraars, wat natuurlijk ook van invloed is.
Ja.
De allernieuwste voertuigen waar verzekeraars zich vooral op richten, zijn vaak wel aangepast. De grote diefstalgevoelige merken, zoals BMW en Mercedes en alle auto's van Volkswagen, Audi enzovoort.
Mm-hmm.
Dat waren ook auto's die allemaal in de top 10 stonden. De auto's die daarna komen, zie je minder aanpassingen. Dus dat maakt wel verschil. En je ziet de verschuiving naar diefstal uit. Dus als het kan, dan stelen ze toch liever onderdelen uit een auto en ze komen er nog een keer voor terug.
Ah, oké.
Dus dan hebben ze twee keer een buit eigenlijk.
Ja, precies.
Ja.
Ja, maar dan zeg je ze komen ervoor terug, dan moet je het hele trucje weer opnieuw doen, toch? Je kan niet zeggen van nou, het is al een keer gelukt om hem open te maken. Nu heb ik de sleutel gekopieerd of zo en dan kan ik hem nog een keer openmaken.
Nee, je moet weer live zo'n verbinding maken en dan hopen dat die mensen er niets tegen gedaan hebben.
Ja. Want,
je
kan er dus wel iets tegen doen, want jij had het net al over dat je het systeem kan vervangen. Dat kan je natuurlijk als crimineel doen, om zo maar te zeggen. Dus dat je een soort passende sleutel met een nieuw systeem vervangt. Je kan dus blijkbaar ook de kwetsbaarheid van je auto fysiek laten vervangen, of hoe?
De mogelijkheden die dealers bieden, of importeurs, is eigenlijk dat je je autosleutel kunt inleveren en een andere kopen.
Mm-hmm.
En die sleutels hebben dan een soort slaapfunctie, of die hebben een andere manier van communiceren. Dat heet dan ultra-wideband, waarbij de locatie van de sleutel wordt bepaald. Dus die kan echt daadwerkelijk zien dat de sleutel naast de auto aanwezig is en niet op een andere locatie.
Okay.
Daar moet je natuurlijk voor investeren. Dat controleren wij ook. Dus dat valt onder ons keurmerk. Als voertuigen die voorziening hebben, dan zijn dat voertuigen die op onze lijst blijven staan tot na 1 januari 2021. Zijn de voertuigen niet aangepast, dan zullen ze ook van onze lijst van goedgekeurde voertuigen gaan verdwijnen. En dan is er een aanpassing noodzakelijk.
Okay.
En die aanpassing zou kunnen zijn, er komen een aantal aftermarket systemen die particulieren zelf op hun autosleutel kunnen laten monteren.
Hm.
En dat zullen ook dingen zijn zoals een slaapfunctie of zoals een filter op een sleutel, dat die alleen luistert als er een tweede autorisatie daadwerkelijk in de buurt is, bijvoorbeeld.
Okay.
Het zijn allemaal chipjes en dingetjes die je in je sleutel kunt plaatsen, gecombineerd met de auto om te voorkomen dat die te relay attacken is dan.
Ja.
Interessant.
Wat is het gekste wat jij bent tegengekomen? Want je hebt heel wat auto's geprobeerd met deze techniek. Vallen daar ook hele dure auto's onder? Of zijn die van nature wel beter beveiligd?
Nee, dat heeft niks met waarde te maken, vreemd genoeg. De massa is over het algemeen wat beter beveiligd. Als je naar zulke dingen kijkt, omdat het dan natuurlijk heel veel in aantallen scheelt.
Ja.
Maar een Bentley of een Lamborghini, ja, die is hier ook gevoelig voor. Als de sleutel niet is aangepast, dan rij je daar op dezelfde manier even eenvoudig mee weg. Geen probleem.
Heel bizar.
En
ja.
dat is inderdaad wel heel bijzonder. Want je zou verwachten, er wordt twee keer zoveel gedaan aan beveiliging. Maar het, nee hoor.
Al het geld gaat naar het design en de motor, blijkbaar.
En comfort, hè?
En
het comfort
ja.
is hetgene wat hier aan het bijten is.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat hadden we al opgemerkt. Dat, hoe gemakkelijker het wordt, hoe lekker de beveiliging vaak.
Ja, het grappige is dat wat wij op de fabrieken zien. Wij spreken met ingenieurs die het alarmsysteem ontwikkelen. En die leveren hartstikke goed werk. Maar vervolgens komt er een andere afdeling. En die heet de comfortafdeling. En die komt samen misschien wel met de marketingafdeling.
Hmm.
En die zeggen van, wij hebben nu wat moois verzonnen. Want je kunt de auto op afstand openen. En dan staan die ingenieurs op elkaar al aan te kijken van, oh jee.
Ja.
Ja, want we hebben een app ontwikkeld. En met die app kan je de deur open doen. En dan zegt die ingenieur, ja, maar dan kan je niet het alarm uitzetten. Oh jawel, je kan ook het alarm uitzetten. Dat zijn dus echt totaal verschillende afdelingen. En die ingenieur die begrijpt er helemaal niks van. Die zegt, hoe kan je dat nou doen? Waarom zou je dat nou willen? Een auto via, voor mij wat, een satellietverbinding uitzetten. Waarom?
Ja, precies.
Het op slot zetten begrijpen wij ook. Als je twijfelt of je auto op slot staat. Dat je nog een keer via je telefoon of via een app kan zeggen, ik zet hem toch nog maar een keer op slot.
Ja.
Maar het ontgrendelen.
Heel link.
Ja, tuurlijk. Ja.
Oké, en dan, dat is op zich wel interessant, want nou, ik weet in ieder geval, Tesla doet het volgens mij. Die hebben ook op een telefoon en dan kan je hem zelfs naar je toe laten rijden, geloof ik, als je in de juiste plekken in de wereld woont.
Ja.
Apple heeft recentelijk aangekondigd tijdens hun keynote dat ze ook Apple Car Key gaan aanbieden. Dus beide oplossingen om met je telefoon de auto open te maken. Kan dit dan wel veilig?
In het geval van Tesla is het zo dat het voor de Tesla de grootste diefstalmethode was.
Oh, kijk.
Via de app.
Wauw, ja. Oké. Okay.
Ik heb dat ook op beeld gezien, dat dus dieven ook daadwerkelijk met een telefoon aankomen lopen, naast de auto staan. Hij springt open en ze doen er dan nog wel een minuut over om door het menu te scrollen om die auto te starten. Tesla heeft daar nu aan toegevoegd dat als je hem op die manier wil starten, dat je een pincode moet ingeven.
Ah.
En als je dan terugkijkt in de geschiedenis van de auto, de pincode, dat was 1999.
Ja.
Toen werden de pincodes op auto's gezet, op de start onderbreken. Dus
en ze zijn weer
een hele high-tech auto.
Maar die zijn ook weer verdwenen, die pincodes. Dat is dan wel interessant.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, dat klopt, omdat dat niet comfortabel is.
Nee, precies.
Het is,
okay.
Het is weer dat comfort.
Ja, daar kwamen de jongens van marketing weer en zeiden dit.
Ja, dat gaan we niet doen. We gaan een transponderchipje hebben wij uitgevonden. Die zit al in je sleutel, dan hoef je niks meer te doen. Dan kan je zo starten.
Ja, maar goed, ik begrijp. Tesla die heeft een app, die kun je op elke telefoon installeren. En die gaat vervolgens met Bluetooth met de auto praten. En Apple die gebruikt NFC, waarbij je de telefoon tegen de auto aan moet houden. Daar zit natuurlijk ook nog een groot verschil in.
Ja, dat is zeker een groot verschil. Als je het over de NFC-chip hebt, dat is een hele veilige chip en moet bijna contact maken. Hij is wel draadloos, maar je moet hem echt daadwerkelijk je telefoon erop houden. Dat is ook niet te verlengen of iets. Een app waarmee je een auto aanstuurt, dat vind ik wel link. Iedereen kan elke app downloaden, je moet alleen de gegevens van de auto hebben.
Ja.
Nou, als ik iemand zijn telefoon kan hacken, nou is een Apple-telefoon iets veiliger dan een Android. Want bij Android zijn heel veel mensen niet aan de laatste beveiligingsupdates gehangen.
Klopt.
Waarbij dus als een telefoon gehackt wordt, dan ben je ook in de auto klaar.
Ja, ja, het is echt een gebruikersnaam en een wachtwoord. En je kan gewoon met een auto wegrijden. Dat is alles.
Ja, en daar ben ik echt zwaar tegen. Want ja, dat opent gewoon zo ontzettend veel mogelijkheden voor dieven. Zelfs op afstand dus.
Ja.
Ja.
Ze kunnen zelf zeggen van, joh, loop jij maar naar die auto. Ik blijf thuis zitten. Ik zorg dat die auto ontgrendelt en start en dan ga jij rijden.
Nou ja, een beetje de soort kattenvangers alleen al voor auto's krijg je dan.
Ja, dan sturen ze misschien wel een junkie naar zijn auto toe die zijn auto moet verplaatsen. En als die wordt opgepakt, weet hij van niks. Alleen dat die auto op de hoek van de straat moest afleveren.
Nou ja.
Ik kan me een verhaal uit het Verenigd Koninkrijk herinneren, waarbij dieven op een manier te werk gingen waardoor eigenlijk niemand verantwoordelijk leek voor de aanval. Dus alle hardware werd verdeeld over meerdere handlangers.
Ja.
Hoe zat dat precies?
Ze zijn met z'n drieën en ze gebruiken die relay attack methode. Dus één dief is bij het huis met apparaat 1. De tweede dief is bij de auto met apparaat 2. En de derde dief rijdt met de auto. Op het moment dat de auto gestart kan worden, lopen ze allemaal een andere kant op eigenlijk. En als één van hun gepakt wordt, dan kregen ze dat apparaat in hun handen geduwd. En ja, meer niet. Die moest ik daarna weer inleveren. En ik weet nergens van. En die man die ja, in die auto rijdt ook. Die zegt ook van ja, ik moest dit stukje rijden met die auto. En ik moest hem op de hoek van de straat neerzetten. Meer weet ik niet. Hm. Dus dan is de bewijslast voor de politie, als ze geen hete daad hebben, ontzettend moeilijk.
Want je kunt zelfs, maar ik zou zeggen dat die gast in de auto er altijd gloeiend bij is. Want die rijdt in een gestolen auto.
Ja, ja, dat is het enige wat ze hem kunnen opleggen. Verder
ja,
kunnen ze niks.
Oh, wow.
Ze hebben geen brein daarachter, geen opdrachtgever, niets. Hij heeft alleen een stukje gereden in een gestolen auto. Ja, dat is dan joyriding misschien. Niet eens autodiefstal.
Hmm. Ook bizar.
Ja.
Hmm.
Ja.
Alright, oké. Okay, maar het is wel inderdaad, het is een goede. Zeg maar, dus in principe met de NFC-chip, dat kan veiliger. Want dan is zeg van, oké, je moet weer fysiek eigenlijk je sleutel bij de auto brengen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook het. Zeg maar, gaat denk je de sleutel uiteindelijk, als in de fysieke sleutel, uiteindelijk helemaal verdwijnen? Of is die eigenlijk gewoon zo goed dat we die moeten houden?
Nee, ik denk dat die gaat verdwijnen. Maar dan vooral door comfort gestuurd.
Ja.
Maar hij gaat ook nog wel verbeteren. Die NFC-chip is echt wel een goede. Omdat het fysieke contact er is. Wat gewoon belangrijk is. En ik durf niet te zeggen hoe dat gaat lopen met draadloos ontgrendelen en autoriseren. Dat vind ik wel op afstand dan. Dat durft de toekomst niet van te voorspellen. Maar ik denk wel dat het heel nuttig is dat er in de toekomst een keurmerk komt. Die het over de apps van voertuigen gaat hebben. En de autorisatie daarvan.
Ja.
Dat is ook iets waar Kiwa zich wel mee bezig gaat houden.
Dat wordt wel een dingetje, ja.
Ja.
Tesla is een technologiebedrijf, mm-hmm. misschien wel meer dan een autobedrijf. Die kunnen wel een app bouwen, maar straks als andere... zelfs bij Tesla gaat het fout trouwens. Maar als andere fabrikanten dit gaan proberen, dan krijg je misschien wel hele andere problemen.
Ja, precies. Ja.
Ja.
En er is geen controle op nu. Dus wie zegt het welke er goed is? Geen idee.
Nee, klopt.
Maar jouw advies zou in ieder geval met klem altijd zijn van, je mag wel een app erbij leveren, maar dan alleen om de lichten uit te zetten en nog een keer de deur op slot te doen voor dingen die je bent vergeten, zeg maar. Maar niet daadwerkelijk functionaliteit om weer de auto te openen, om weg, of zeker niet mee weg te rijden.
Precies, dat zou ons advies zijn, ja.
Alleen jullie mogen op dit moment nog niet, zullen we zeggen, professioneel mee bemoeien.
Ja, wij mogen ons overal mee bemoeien. Alleen de keuring is vrijwillig. En dat geldt op dit moment ook. Verzekeraars in Nederland vragen om ons keurmerk, omdat ze weten dat het zorgt voor een gedegen beveiliging. Maar hij is voor de fabrikanten en importeurs is die vrijwillig. Het is geen verplichte keuring. Hm. Dus daarom zie je ook dat een deel van de merken niet bij ons gekeurd zijn. Dat betekent niet dat ze niet goed zijn. Maar dat kan ook betekenen dat ze de voertuigen gewoon niet hebben aangeboden.
Oké. Okay. En om ze te laten keuren, krijg je dus altijd fysiek een auto waarmee je dan iets mag doen? Of is dat...
Ja. Nou,
en dan hebben jullie dus je eigen mooie setup waarbij je nog iets meer kan dan de commerciële... Of nou, commerciële steel kits, of hoe zullen we het noemen?
Nou, het is niet per se zo dat wij ons apparaatje op de auto uittesten. Dat doen we wel om ze te laten zien van, joh, zo ziet het er ook uit. Maar het feit dat er keyless wordt geopend, betekent dat het een relay is.
Okay.
En dan moeten zij aan ons bewijzen op welke manier zij gaan voorkomen dat dat gebeurt.
Ah,
okay. En dat mogen ze weer leggen, op wat voor manier dan ook. Ja. Ze zeggen dat de sleutel in slaap valt, of ze zeggen we hebben een ultra-wideband. Nou, leg maar uit hoe dat werkt. En dan bepalen wij of we dat de voldoende maatregel vinden tegen relay attack.
Schuldig totdat het tegendeel bewezen is.
Ja, inderdaad. Ja,
ik ben nog wel benieuwd, hoe is jouw eigen auto beveiligd? Die is vast niet zomaar mee te nemen met deze aanval.
Nee, ja, ik heb een systeem in mijn auto die mijn auto kan volgen. Maar die ook in dat systeem weer extra blokkeringen heeft. Dus hij ziet of er gerommeld wordt aan de auto, waardoor de extra beveiligingen opgaan. En daar kun je ook een tijd op instellen. Ik rijd nooit na 11 uur 's avonds en voor 6 uur 's morgens. En dan staat mijn auto dus dubbel geblokkeerd.
Wow. Ja, als een soort baksteen op de oprit.
Ja, nou ja, kijk.
En als je om 3 uur 's nachts even moet verzetten, wat doe je dan?
En dan moet ik dus allemaal echt extra autorisaties geven.
Ah, oké. Okay.
Om het te kunnen starten. Dus
grappig.
Ja, ook als mijn zoon hem wil lenen, dan gaat dat niet.
Die mag er misschien sowieso niet in rijden, dat weet ik niet.
Nee hoor, nee, die is heel jong nog.
Okay. Normaal zouden we natuurlijk vragen wat je droomauto is, maar nu wil ik eigenlijk vragen wat jouw droomsleutel is.
Mijn droomsleutel? Mijn droomsleutel zou zijn een sleutel die op meerdere manieren autoriseert. En dan, als je daarnaar kijkt, kan je best een paar jaar terug in de tijd. Dat is een sleutel waarbij je mechanisch de deur moet openen. Mm-hmm. Als je hem op afstand wil openen, moet je op een knopje drukken. En als je hem in je contactslot steekt, dan kijkt hij nog een keer met een transpondertje bijvoorbeeld, maar dan van goede kwaliteit, of het de juiste sleutel is.
Okay.
Nu is alles op één sleutel, op één signaal wordt alles vrijgegeven. En als je dat op meerdere autorisaties doet, dan heb je laag op laag op laag. En dat is veilig.
Oké. Okay. Ja. En nog extra dingen zoals code of vingerafdruk of dat soort dingen toevoegen bij het starten?
Nou, een pincode, hoe oncomfortabel dat ook is, is werkt eigenlijk super natuurlijk goed. Supergoed. Want als ze je sleutels jatten, kan je nog steeds niet weg.
Nee, dat is
want je moet die code ook hebben. Alleen ze moeten hem niet aan je komen vragen als ze je sleutels hebben gestolen, zeg maar.
Nee, maar dit is een beetje de klassieke. Je kunt alles net zo goed beveiligen, maar als er op een gegeven moment iemand je komt overvallen met een hamer en je net zo lang slaat dat je het antwoord geeft, dan...
Ja, neem maar mee. Of bij het stoplicht, dat ze vragen of je even uit wil stappen.
Ja, dat is weer een heel ander onderwerp.
Klopt. Ja, eens.
Oké, en dan als laatste nog misschien, als je dan met je handen vol met boodschappen staat en je moet de klep open doen, zeg maar, dan ga je dus eerst alle autorisatiestappen toch nog met alle liefde door.
Ja, dat is echt wel een hele, hele vervelende, want we zijn verwend. Ja. We zijn gewoon echt verwend door dat keyless openen van je achterklep en zo.
Ja.
Maar hou het dan bij een achterklep en verder niks.
Ja. Nee, ja, dat hij niet start in ieder geval, ja.
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 Dat is ook een goede, inderdaad. Klaar. Nou, ik hoop dat de fabrikanten ook meeluisteren. Misschien dat we in de komende jaren nog wat verbetering gaan zien.
Dat zou leuk zijn.
Ja. Ontzettend bedankt Henk voor je komst in deze podcast.
Leuk dit te doen.
Ja,
vinden wij ook goed. Ja.
Nou, ik vond het een interessant interview. En eigenlijk resteert ons niets meer dan de key takeaways mee te geven. Dus laten we beginnen bij jou.
De key takeaways.
Kan zelf niet eens door. Diederik.
Ja, nou goed, zoals Henk al zei, er zijn genoeg manieren om jezelf te beschermen tegen deze aanval. Best wel laagdrempelig, doe het ook gewoon. Want je auto kan nog zo goed verzekerd zijn. Het is alsnog heel vervelend als dat ding opeens niet meer op de oprit staat. Dus stop je sleutel in zo'n zakje of op zijn minst leg hem verder weg van de voordeur bijvoorbeeld. Houd er rekening mee.
Ja, dat vind ik toch iets te makkelijk gezegd. Want dan sta je straks met die car vol met boodschappen en dan zit die sleutel in zo'n stom zakje en dan gaat hij alsnog niet open. Wat je gewoon vaak ziet is dat security gaat gewoon ten koste van gemak. En dat is in dit geval ook weer super duidelijk.
Ja, en ik zelf zou zeggen, geen auto is misschien wel de beste oplossing, want dan hoef je ook niet zo te beveiligen natuurlijk. En trouwens, ik denk dat de auto's die voor mij de komende jaren in het verschiet liggen, niet dit soort fancy digitale middelen hebben.
Volgens mij hebben die allemaal twee wielen.
Ja, zoiets. Maar ja, wat weet Jasper nou van auto's?
Voor de luisteraars, er rolt nu zo'n klein traantje zo over mijn wang. Ja, die kunnen dat niet zien natuurlijk. Nou goed, en ook deze week hebben we weer een vraag voor jullie lieve luisteraars. En ik laat jullie niet langer in spanning. Dat is deze week, zou jij je autosleutel op je telefoon willen zetten? Nou, we zijn erg benieuwd naar jullie antwoorden. E-mail het naar hallo@whatthehackpodcast.nl of doe natuurlijk een slide in onze DM op Insta, @whatthehack. En daar zijn we weer. Vorige week hebben we het gehad over het cyberwoord van de maand. Dus dat betekent dat we deze week, want we doen het telkens om en om, de frustraties gaan behandelen. Wat zijn onze frustraties geweest de afgelopen 2 weken? Ik zou zeggen, Diederik, steek van wal.
Nou, ik heb er wel eentje. Ik kreeg pas een heel leuk mailtje van de staatsloterij. Dat iemand een account op mijn e-mailadres had gemaakt. Of ik dat even wilde bevestigen. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Ik dacht, daar komt niks meer van. En een week later krijg ik keurig een lotnummer in mijn mail. Dus blijkbaar checkt de staatsloterij niet of je daadwerkelijk je e-mailadres hebt bevestigd. Dus ze sturen gewoon die mailtjes door. Ik ben benieuwd. Misschien heb ik volgende week wel de jackpot.
Wow.
Maar iemand heeft dus voor jouw kaartje betaald. En
ik denk als je dit juridisch gaat bekijken dat kaartje niet van mij is. Maar Ik zou wel weten of iemand gewonnen heeft, ja.
Ik denk dat het een cadeautje is.
Ik denk dat het een cliffhanger wordt voor volgende episode.
Dat sowieso.
Dat lijkt me wel een leuke, ja. Goed, gaan we even noteren.
Wil je het lotnummer hier in de stream
zeggen? Ja, die wil ik wel even delen, ja. Dat is wel een leuke. De staats... Wacht even, even opzoeken. Alsjeblieft, je lotnummer is voor 1 juli. Hij is vanaf hij is gewoon sinds 5 minuten is hij te bekijken in de app van de Staatsloterij. Oh. Nou, dan gaan we even kijken hoor.
Ga het bekijken.
Het wat is een primeur.
Het is
maar Diederik, je moet wel beloven, 48. Als jij multimiljonair bent, dan mag je niet de podcast verlaten.
We spreken nu af dat je deelt door 3.
Ja, daar ben ik helemaal bij. Goed, de trekkingsuitslag, staatsloterij.nl. Even het lotnummer invoeren.
10 euro of zo.
Ik weet niet wat voor type lot ik heb, ik denk een hele. Je totaalprijs, er gaat nu zo'n mooi dingetje. 20 euro! Hoppa! Nee,
oeh, hoppa!
Lekker.
Ik zou zeggen, daarmee betalen we de biertjes volgende keer.
Daar kunnen we wel een aantal biertjes van kopen,
dat is sowieso echt een supergoed idee. Laten we dat doen.
Nou, goed. Dus een frustratie en toch een soort genot tegelijk, denk ik.
Ja, zo erg is dit niet, natuurlijk.
Nee, ik vind het wel een chille frustratie eigenlijk. Ik wou dat mijn frustratie geld, zo chill was.
Het geld komt mij niet toe waarschijnlijk. Maar wie weet, moet ik het even proberen.
Olaf, wat is jouw frustratie?
Mijn frustratie heeft een beetje te maken met de jeugd van tegenwoordig. En onder het motto, vroeger was alles beter.
Ga je nu al beginnen over de jeugd van tegenwoordig?
Ja.
Man.
Ja, nee, serieus. Het gaat om een huisgenote van een vriendin, die is 20 of zo. In ieder geval, mijn frustratie is de app TikTok. Dit is echt zo'n ongelooflijk privacy gedrocht. Het is echt alles wat het kan van je telefoon afhalen, haalt het er vanaf. En waar het onder andere mooi door aan licht kwam, is dat met iOS 14, de nieuwste versie die binnenkort aankomt, die geeft een melding op het moment dat dingen van jouw klembord die je intoetst worden verstuurd. En bij elk letter die je intypt, zegt hij, wordt verstuurd naar de server, et cetera. Dus op die manier...
Daar vallen ze even mooi door de mand.
Ja, zeker. Nee, ze vallen echt door de mand. En nou goed, weet je, er was een gast die had die app helemaal uit elkaar getrokken om te kijken wat er allemaal gebeurde. En er was een enorme waslijst aan dingen die gewoon verstuurd worden. Dus alles wat je intypt, andere apps die je gebruikt, hoe vaak je het gebruikt, wanneer je erop zit, waar je erop zit, wordt allemaal gestuurd naar China. Dat is echt verschrikkelijk. En er komt ook nog eens bij dat het heel erg voor het gebruikte onder jonge kinderen. Dus de hele app zit ook nog vol met allemaal pedofielen. Ja, zoals je merkt, ik heb er gewoon geen enkel goed woord meer voor over. Dus ja, je kan merken dat ik er een beetje zeer gefrustreerd van raak. En ik kreeg er niet eens 20 euro voor.
Maar jij krijgt wel leuke huisgenoten van je vriendin die in de achtertuin staat te dansen. Ik weet niet of jij mag klagen.
Nee, daar ze kijkt alleen.
Oké, helaas. Nee, dan heb je echt verloren hier.
Oh. Dus, Jasper, hoe zit het eigenlijk met jouw frustratie van de week?
Nou, ik heb toch wel iets wat ik irritant vond. En ik heb er een oplossing voor die nooit geïmplementeerd gaat worden, ben ik bang. Maar, en dan heb ik het over bijvoorbeeld e-mailadressen en telefoonnummers. Heel simpel, maar die moet je tegenwoordig nog steeds overtypen. En daar kun je fouten mee maken. En als je fout maakt, dan komt het niet aan of bij compleet de verkeerde persoon aan. Dat is nogal recent gebeurd, zal ik niet helemaal vertellen. Maar ik dacht dus van, als je nou gewoon iets simpels doet met een checksum, dus dat je eigenlijk kunt controleren of dat telefoonnummer of e-mailadres wel echt klopt, of dat die gewoon niet valide is, omdat een aantal karakters niet overeenkomen met een check of zo.
Een beetje zoals een IBAN.
Beetje spannend. Ja, precies. Want als je die fout intypt, dan zegt hij, oh nee, dit klopt niet, want dit nummer... Niet dat die niet bestaat, maar er zitten twee nummertjes bijvoorbeeld in die anders zijn als je een karakter verandert in het nummer. En dan weet je dus of die wel of niet klopt. En het is alweer tijd voor onze laatste rubriek. En dat is natuurlijk de 30 seconden uitleg. Een van ons drieën gaat iets uitleggen in 30 seconden in hapklare taal, zodat zelfs je oma het kan begrijpen. Ik ga eens even kijken. Ja, ratje? Nee, ja, nee. Nou, ik zie nee, want volgens mij is Diederik aan de beurt. Wij twee zijn er klaar voor, Diederik nog niet. Maar dat maakt niet uit, want we gaan gewoon lekker beginnen. Ik zou zeggen, Olaf, zou jij de vraag willen stellen?
Dat wil ik zeker, Jasper. Diederik, we hebben het eerder in deze podcast natuurlijk gehad over challenge response pairs. Die er eigenlijk voor zijn om te verifiëren of de andere iets weet. Het juiste weet. En een niet-cryptografische toepassing hiervan is bijvoorbeeld de Google CAPTCHA. Die ervoor bedoeld is om te verifiëren of iemand een mens is. Het bekendste voorbeeld dat hierbij hoort, of het overkoepelende principe, is natuurlijk de Turing-test. Zou jij in 30 seconden kunnen uitleggen wat de Turing-test is?
Nou, met de ontwikkeling in de technologie de afgelopen tijd is het steeds een grotere vraag geworden. Ben jij nou een computer of een mens? Dus als je tegen een klantenservice-medewerker praat, kan het net zo goed een computer zijn. En Turing, een computer-informatica-wetenschapper, tientallen jaren geleden, die heeft de Turing-test bedacht. En het komt erop neer, als iemand niet kan onderscheiden of een applicatie, die dus een robot, of dat een mens is of een robot, dan slaagt de Turing-test.
Ja, dat is wel cool, want voor mij is er ook een voorbeeld van een chat-applicatie. Dus dan wordt een proefpersoon wordt voor een computer gezet en mag die chatten.
Ja.
En dan is er 50% kans dat een mens is of een geprogrammeerde robot. En dan moet die proefpersoon die moet dan zeggen van, goh, is het een mens of een robot? En als ze niet een verschil kunnen vinden tussen die mens en die robot, dan is het geslaagd. Dan heeft die robot, die kan zich precies als een mens gedragen. Nou, dit was alweer het einde van deze aflevering van de podcast, maar niet voordat we natuurlijk weer de URL-tip van Olaf hebben gekregen. Olaf, wat heb je voor onze petto?
Ja, en deze keer is hij ietsje minder serieus dan normaal. We kennen natuurlijk allemaal wel het bekende corona-dashboard, wat tegenwoordig heel belangrijk is. Ik zou zeggen, ga ook een keer naar coronadashboard.rijksoverheid.nl. Dus alleen Rijk is op de Duitse manieren gespeeld. En de informatie die erop staat, die klopt gewoon. Ik zou zeggen, ga gewoon zelf even kijken voor een feestelijke ervaring.
Ik zie Jasper heel hard lachen, maar ik heb geen idee waar het over gaat.
Gewoon even kijken.
Oh nee, ik ken het inderdaad, maar ik vind nog wel het mooiste dat ze Clippy toe hebben gevoegd. Dat paperclipje wat in de jaren nul... de jaren nul is trouwens een jaartal, maar...
Oh, hou op.
Heel lang geleden in Word zat en zo. Nou goed, dat was hem dan weer voor deze keer. Bedankt voor de URL-tip, Olaf. Superleuk. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gehad over de sleutels en auto's. Hoe dat in de historie werkt en uiteindelijk hebben we gezien wat de toekomst biedt, maar ook hoe je jezelf kunt beschermen tegen de gevaren daarvan. We hebben jullie ook de vraag gesteld, zou jij je autosleutel op je telefoon zetten? En die kun je natuurlijk via ons sturen naar onze normale kanalen en dat zijn bijvoorbeeld hallo@whattheheckpodcast.nl in een e-mailtje, @whattheheck of via onze Twitter. En vergeet ons vooral ook niet te volgen op Spotify. En dan zien wij jullie over 2 weken terug. Dit waren Olaf.
Doei.
Diederik.
Joejoe.
En ikzelf, Jasper.